Ik mag u en jullie welkom heten bij de volgende Bijbellezing uit de brief van Paulus aan de gemeente van Filippi. En deze avond komen we toe aan de roeping van deze kolonisten, zoals die blijkt uit Filippenzen 2, vers 12 tot en met 18. Voordat we het woord openen en opslaan, willen we beginnen met Psalm 108 en daarvan vers 1. De taal van het hart dat die roeping heeft begrepen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof, tot uw dienst en lof bereid. Ik zal zingen voor de opperheer, ik zal psalmen zingen tot zijn eer. Psalm 108, vers 1. Wij samen om de zegen van de Heere. Grote en goede en heilige God in de hemel. We danken u van harte dat we in de stilte van onze huizen en ook in de stilte van dit uw huis uw woord mogen horen. En dat naar wij geloven uw eigen stem, het daarmee klinkt en ook tot ons klinkt, dat het uw stem is die dan tot ons spreekt. En geef ons, Heere, dan maar als een Samuel eerbiedig te luisteren, thuis neer te zitten, in de stille verwachting spreek, Heere, uw knecht hoort. En dan horen wij deze avond een belangrijke wenk als het gaat over het vreemdeling zijn. Als Paulus die Filippenzen wenkt om in die kolonie van Filippi als geestelijke kolonisten te leven, te wandelen, te lijden, te strijden, te getuigen. en wie niet vreemd is aan u. En geen vreemde is voor u. En geen vreemde is van u. Die zal die vreemdelingschap verstaan. Die zal die vreemdelingschap ook oefenen. En dan kan het zijn dat we er ook wel aan lijden kunnen. Vreemdeling te zijn hier beneden. Heere, wilt u dan het woord van deze avond gebruiken om ons opnieuw ervan te verzekeren dat wie een vreemdeling is hier beneden, een vertrouweling is van de hemel. Dat we ons dan ook verheugen mogen in u die in uw Zoon ons uw vriendschap biedt. En geef ons ook die wenk te verstaan die vanuit het woord tot ons komt. Dat ook wij op de plaats die u ons toegewezen heeft, zo'n lichtend licht mogen wezen. Een zoutend zout mogen zijn. En dat uit ons leven een liefdegeur gaat, om anderen tot liefde te nopen. Heere, behoed ons ervoor. Dat we voor die anderen sta in de weg zijn. Dat we eerder een kwade reuk dan een goede reuk verspreiden. Bewaar ons ervoor dat we hindernissen zouden zijn op de weg tot u. Integendeel. Maar dat door ons leven, door onze woorden, onze wandel, onze werken, iets oplicht van die goede koning die onze koning is. En anderen gewonnen mogen worden. Voor de kennis van u en het liefhebben van u. Gewonnen worden voor uw koninkrijk. En daarmee gewonnen worden voor de zaligheid. Heere, geef ons een goed uur. U weet wat ons bezet. Aan verdriet. Aan eenzaamheid. Verlatenheid. Maar ook wat er is in ons leven aan dankbaarheid. Vreugde. De verwachting die daar leeft. Hoe dat ook is. Wilt u het woord, Heere, thuis bezorgen. Dragen in ons hart. Opdat het in al die onderscheiden omstandigheden een kracht van u is tot zaligheid. Help ons om het woord te ontvouwen. Zegen ons als we zorgen voor de techniek. Als koster uw huis bewaken. Zegen de organist. Heere, laat het alles medewerkend en goede. Dat is tot eer van uw heerlijke naam. Zodat er een zegen in is voor allen die met ons verbonden zijn. Bereid ons zo uw genade. En dat om hem, uw lieve Zoon, in wiens naam alleen wij u danken en bidden. Amen. Goede vrienden, met ons verbonden. Ik lees nog één keer met u, met jullie, Filippenzen 2 vers 1 tot en met 18. Deze avond zullen we stilstaan met name bij de versen 12 tot en met 18. Maar we lezen voor het verband, en ook omdat we daar nog even op teruggrijpen zo dadelijk, Filippenzen 2 vanaf vers 1 tot en met dus het 18e vers. En daar luidt het woord van God als volgt, Filippenzen 2 vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus. Indien er enige troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Zo vervult mijn blijdschap. Dat gij moogt eensgezind zijn. Dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een ieder zie niet op het zijne, maar een ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was. die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbend en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood van het kruis. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders. En dan het gedeelte waar wij in zonderheid bij stilstaan vanavond. Alzo dan mijn geliefden, gelijk gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen van God zijn, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb gelopen, noch te vergeefs gearbeid. Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word, over de offeranden en bediening van uw geloof, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook u met mij. Tot zover de lezing van Filippenzen 2. Voordat we horen naar de boodschap van Paulus, ten diepste de boodschap van de Heilige Geest. In dit gedeelte zingen wij nog van Psalm 119, vers 83. Wat vrede heeft elk die uwe wet bemint. Ze zullen aan geen hinderpaal zich stoten. En 86, dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. 119, 83 en 86. Goede vrienden, aan het begin van deze Bijbellezing ga ik even terug, een heel aantal jaren in de tijd, naar het Centraal Station van Amsterdam. Op een zekere dag, vanwege een afspraak in de binnenstad van Amsterdam, moest ik met de trein naar het Centraal Station. En de mens reist daarheen met bepaalde gedachten. Oordelen, ook vooroordelen. Ik was van gedachte dat bij het uitgaan van de trein, het uitstappen, je eigenlijk het centrum van Sodom en Gomorra zou binnenstappen. En toen de trein tot stilstand kwam, de deur openging en ik stapte het perron op, zat daar op een bank een vrouw. Je zou kunnen denken een vreemdeling. Haar kleur verried dat ze van elders moest zijn gekomen. En die vrouw zat op de bank midden op het perron te lezen in een grote Bijbel. De vrouw met het boek, zou je kunnen denken. En dan sta je beschaamd. Met bepaalde verwachting en ook een bepaalde lage verwachting reis je naar waar je zijn moet. En het eerste wat je ziet in het hart van die stad, waar best het meerdere van te zeggen zou zijn, het eerste wat je ziet is die vrouw. De vrouw met een Bijbel. En straks horen we Paulus tegen de Filippenzen zeggen: laat alzo uw licht schijnen voor de mensen. Althans, dat is een woord van Jezus waar Paulus zijn eigen vertolking van geeft. Laat alzo uw licht schijnen voor de mensen. Dat was een woord van de meester aan het adres van de discipelen. En in de geest van zijn meester schrijft Paulus dat ook aan de Filippenzen. Als hij ze opwekt in vers 15 om onberispelijk en oprecht te zijn. Kinderen van God, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld. Maar hoe doe je dat? Je licht laten schijnen waar je zelf van huis uit een kind van de duisternis bent. En die vraag, die dringt je eigenlijk meteen al bij het begin van vers 12 aan je op. Tenminste wel toen ik die woorden van Paulus begon te lezen en begon te overwegen. Als hij schrijft aan de Filippenzen: werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dan denk je toch, hoe kan dat? Hoe moet dat? Je eigen zaligheid werken? Bedoelt Paulus daarmee je eigen zaligheid bewerken? Hoe kan dat? We belijden toch zondag 3 van de catechismus. Dat wij al zo verdorven zijn, dat wij gans onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Werk je eigen zaligheid? Daar beginnen wij toch nooit aan, van huis uit. We werken toch eerder aan en we werken toch eerder toe op onze rampzaligheid. En ja, de vragen die blijven eigenlijk alleen maar toenemen als Paulus erop laat volgen, want het is God die in u werkt. Wat betekent dat? Vooral dat woordje want, dat lijkt een raadsel, toch? Want het is God die in u werkt. Gaat Paulus er dan van uit dat God in alle mensen zijn werkingen doet? Zodat de mens, daartoe aangeraden door de prediking, zich uit zichzelf, vroeg of laat, wel aan God zal overgeven. Bedoelt Paulus dat? Dan zouden de remonstranten de Bijbel echt begrepen hebben. Werk je eigen zaligheid, want God heeft je uitgerust met wat je nodig hebt om dat te doen. dan zouden de remonstranten de Bijbel echt begrepen hebben. Namelijk dat het een mens vrij staat vervolgens om dat te doen, om voor God te kiezen of niet. En dan komt het er in de prediking vooral maar op aan om mensen aan te sporen om voor Jezus te kiezen. En dan is het zuiver wat dat lied zingt. Dat zingt: op u mijn heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor u open. En wil, o Heere, uw tempel zijn. Zou het? Hoe zit dat, Paulus? Werkt, want God werkt, schrijft hij. Laten we scherp toezien wat Paulus eerst genoteerd heeft. Alzo dan, mijn geliefden. Hoort u dat? De liefde is aan het woord. De liefde spreekt en de geliefden worden toegesproken. En die geliefden, die blijken gehoorzame kinderen te zijn. In vers 12 lezen we immers: ze zijn te allen tijd gehoorzaam geweest. Met andere woorden, ze oefenen ootmoed. Daar ging het over in de versen daarvoor. Ze oefenen ootmoed in de gezindheid van Christus. Ze dienen hem, ze dienen ook elkaar. Ze staan naar eenheid, ze weten de minste te zijn in de navolging van Christus, want in gemeenschap met Christus. Alzo dan, mijn geliefden. En in aansluiting daarop volgt dan die aansporing: werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. En nog eens. Dat klinkt ons natuurlijk een beetje merkwaardig in de oren. En u denkt misschien, ja, verdraagt zich dat wel met het evangelie van vrije genade? Het is toch juist een zaak van niet werken om zalig te worden? De zaligheid ligt toch juist vast in het werk van die ander, in het werk van Christus? Als het op enige manier van ons werken zou afhangen, dan kon toch niemand zalig worden. Het is toch altijd genaderijk en vrij. Waarom dringt Paulus er dan zo op aan bij die Filippenzen om hun eigen zaligheid te werken? Met vrezen en beven. Wel, we kennen Paulus goed genoeg, hè, om te weten dat hij zeker niet van gedachte is dat de zondaar zijn zaligheid verdienen kan of zal of wil. Maar in het verband met het voorgaande moeten we zeggen: kennelijk merkt Paulus dingen op in de gemeente van Filippi, bij die Filippenzen, dingen die hun geestelijke vrede bedreigen. En we stonden eerder stil bij zijn klemmende, krachtige oproep tot ootmoedigheid, tot eenheid, tot gehoorzaamheid. Hij noemt hen geliefden. Niet vooral geliefden van hem, dat ook. Maar vooral geliefden van God. Dat zijn ze. En nee, uit die genade kunnen ze nooit vallen. Die genade kunnen ze ook nooit verliezen. Paulus is daar zo ongeveer de brief mee begonnen. Hè? Vertrouwende ditzelfde, weet u nog? Vertrouwende ditzelfde, Filippenzen, dat God, die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Ze zijn kinderen van het licht. Dat zijn ze, dat blijven ze. Voor altijd, voor eeuwig. Maar hun geestelijk welzijn, hun geestelijke vrede, hangt wel degelijk samen met hun wandel. U weet dat misschien zelf wel. Als je in de wandel, in je dagelijkse wandel met de Heere slordig wordt. Als er gemakzucht insluipt. Traagheid. Nou, dan heeft dat aangrijpende gevolgen voor je geestelijk leven, niet voor je geestelijk heil. En laat de Filippenzen nu weren. En laat ze zich bekeren van dat wat hun hartevrede bedreigt. Belaagt. Laat ze weren. Laat ze zich bekeren van alles wat afbreuk doet aan het leven met God. Alles wat afbreuk doet aan de liefde tot God. Alles wat indruist tegen de gehoorzaamheid aan God. Alles wat afbreuk doet aan de eer van God. En het kan niet anders. Als u voor hem geen vreemde bent, dat u deze waarheid onderkent. En herkent. En erkent. In uw eigen leven. Hoezeer je je vrede kunt verstoren. Door niet in de liefde zuiver te wandelen met hem. En dat is geen bijzaak. De boom ken je uit de vruchten, toch? De zaligheid is niet alleen een zaak van het sterfbed. Dat is het ook. Het gaat om een zalig sterven, maar het gaat niet minder om een zalig leven. En dat leven, die weg naar de zaligheid, dat is een weg van werken. Het goede werken. De werken van het geloof werken. Werken alsof de zaligheid ervan afhangt. De Heere Jezus zegt toch niet voor niets dat het een strijden is om in te gaan. En zo maakt een christen zijn roeping en verkiezing vast. De Heilige Geest, vrienden, heeft een afkeer van geestelijke luiheid. Wie veel vergeven is, zegt de goede meester zelf al. Wie veel vergeven is, die heeft veel lief. En daar dringt Paulus op aan. Werk je zaligheid. Het gaat erom, Filippenzen, dat je een leesbare brief van Christus bent. En daarom moeten we gedurig werkzaam zijn. Het goede zoeken voor hem en de naaste. Gedurig werkzaam, gedurig waakzaam. Dat heeft die gevangenbewaarder, die in Filippi woont en kerkt, hè. Die heeft dat ook geleerd. Toen die één keer gegrepen was, overgezet van de duisternis in het licht, is die God gaan dienen. Van harte, natuurlijk. Mijn hart, o hemelmajesteit. En Lydia dan, Lydia. Om er maar twee te noemen van die Filippenzen in wie de Heere dat goede werk begonnen was. Begonnen om door te werken in hun leven. God heeft ze omgezet, bekeerd. Dat was niet het eindpunt, dat was het beginpunt. Hij is een goed werk begonnen om door te werken, voort te werken en zijn eer uit te werken in hun leven. En daarom kunnen ze ook opgeroepen worden om te werken. Die goede werken die hij voorbereid heeft. En daarom drukt Paulus hen deze opgave zo op het hart. Omdat hij weet van de gaven in hun leven. En zoals die Filippenzen, wat houden ook u en ik die aansporing nodig, toch? Werk uw zelfzaligheid. Lydia, ik noemde ze al, de gevangenbewaarder, ik noemde hem al. Het is hen ongetwijfeld vergaan zoals elke levende christen. Als de Heere in je leven begint, gaat eens na bij uzelf. Als de Heere in je leven begint, dan sta je in vuur en vlammen. Ja toch? Dan sta je in vuur en vlam. Je eerste liefde. En dan leeft het in je hart. Niet waar? Dan leeft het in je hart. De woorden van Da Costa. Voor u wil ik lijden. Voor u wil ik strijden. Voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof. Zodat je belijdenis, korter geleden of al heel lang geleden. En je zong het en je meende het ook. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en tot uw lof bereid. Maar ja, dan krijg je te maken met de boze. En dan krijg je te maken met vlees en wereld. Dan krijg je te maken met, zo zegt de Dordtse leerregel, zeggen dat zo. Dan krijg je te maken met onderscheiden twijfelingen van het vlees en zware aanvechtingen. Je gaat jezelf beter kennen. En je gaat jezelf ook nog alles tegenvallen. Toch? Je blijkt die mens en wie van huis uit geen goed woont en je hebt en je houdt zo te strijden met klein geloof en ongeloof en de wrevel, de bitterheid, de trots en de onverdraagzaamheid, ze kruipen zomaar weer uit je hart naar boven. Daarom werkt uw zelfzaligheid. Want voor je het weet, ik blijf maar dicht bij mezelf hoor. Voor je het weet wordt het weer zo vlak. Zo gewoontjes. En je denkt met heimwee terug aan die eerste liefde. De verwondering is verdwenen. Herkent u dat niet? De vurigheid is weg. Nee. Tot uitbrekende zonde kom je niet. Je weet hoe het hoort, hè? En dat sta je voor ook. Maar... toch word je toch weer zomaar wereldgelijkvormig. En dat heilige leven, dat krijgt de trekken van een keurig netjes leven. Maar zonder de levendigheid van de omgang met God. Het is allemaal heel christelijk. Maar de levende omgang met Christus bespeur je amper. Dan wordt het lauw, dan wordt het flauw. En degene bij wie het vuur dan nog wel brandt. Die vinden we al snel overdreven. En dan zeggen we, ja, dat is allemaal net een beetje te. Daarom zegt Paulus, werken. Hij wist waar het over ging, hè? Staat iets verder in deze brief. Niet dat ik het al gekregen heb. Niet dat ik al volmaakt ben. En zegt Paulus dan, nou ja, dat is nou een keer zo. En dat, daar moeten we het mee doen. En we hopen op een betere toekomst. Nee, niet dat ik het al gekregen heb. Of dat ik al volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht. Waartoe ik van Jezus Christus ook gegrepen ben. En even later gaat hij verder. Vergetende hetgeen achter is. En mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs van de roeping van God die van boven is. Werk uw zelfzaligheid. Nog één keer door. Gelijk het God beliefd heeft, dit werk van de genade, door de prediking van het evangelie in ons te beginnen, alzo bewaard, achtervolgt, en volbrengt hij het door het horen, lezen en overleggen daarvan, van dat evangelie. En tevens door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de heilige sacramenten. Het is een leven van bekering. Een leven van vernieuwing. Vanwege de verzoening met God. Dankzij de inwoning van God. Waarbij er naar een woord van Calvijn geen dag voorbij gaat. Of wij vorderen minstens toch een klein stapje in de richting van het huis van de Vader. Dat kan niet anders. Die komt bij het kruis van Christus. Waar hij zijn leven aflegt voor zondaren. Die leert het. Neem mijn leven. Laat het Heere toegewijd zijn. Niet aan mijn eer, aan uw eer. Je leert de les van de vis toch? Die levende vis die tegen de stroom ingaat en inzwemt. En zo'n verschil is met die dode vis die op die stroom meedrijft. Werkt uw zelfzaligheid. Ik weet wel dat wij daar een beetje vies van zijn. Dat is allemaal veel te actief en zo. God moet het doen. Ja, dat klinkt heel vroom. En dat kan het nog zijn ook. Begrijpt u me goed? Als je zo klein bent in jezelf, hè, en vanwege jezelf. En als je ontdekt van mij is geen verwachting. Dan ben je tegelijk zo blij. God doet het. Nou, hij moet het doen, maar hij doet het ook. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan zelfs. Maar God moet het doen, dat kan ook zomaar hele vrome schijn zijn. En de geest blaast erin. Een wangestalte van geestelijk leven. God moet het doen. En zolang hij het niet doet, kan ik doen wat ik wil. Het is zo ongeestelijk als wat. Ik las in de verklaring van dominee C. de Boer. Neem gestaag uw toevlucht tot het bloed en de geest van Christus. Hecht u als een klimplant aan hem. Wees een gouddelver. Delf het goud van de genade elke dag op uit die goudmijn, Christus. Wees een waterputter. Put dagelijks uit die bron, Christus. Haal eruit wat erin zit. In het woord, in de Heere zelf. Haal wat er te halen is. Dat is wassen. Dat is toenemen in het rechte geloof. En de zalige gemeenschap met Christus. Werken. Een werkzaam geloof. Wat betekent dat concreet, zegt die man? Nou, er zijn meer dingen te noemen in het verband van dit gedeelte. Paulus drong eerder al aan, hè, dat weet u vast nog, op de ootmoed. Nou, dat is concreet genoeg. De ander uitnemender achter dan jezelf. En dat is iets, ja, dat doet een mens van zichzelf alleen maar als ze niet anders kan, hè. En dan nog niet eens van harte. En dat is niet zo vreemd, want de oerzonde is de hoogmoed. Ootmoed leren. Dat doe je aan de voet van het kruis. Wat een wonder. Je kijkt op tot de gekruisigde. Wat een wonder. Mij is barmhartigheid geschied. Mij. Als een rechteloze. Die geen recht heeft, maar die het van genade moet hebben. En die de verwondering kent. Heere, dat u aan mij nou niet voorbij bent gegaan. Waarom was het op mij gemunt? Zondaren die hem bij alles nodig hebben en voor alles nodig hebben en in alles nodig hebben. Daar rijpen die vruchten. Hè? Ootmoed. Liefde. Zachtmoedigheid. De vruchten van de Heilige Geest, waaruit de zaligheid blijkt en waarin de zaligheid blinkt. Iemand zegt nog één ding. Ik kom straks nog even op die concrete vruchten terug, hoor. Maar iemand zegt misschien, ik heb nog één vraag hierover. Waarom spoort Paulus de Filippenzen aan om hun eigen zaligheid te werken met vrezen en beven? Dat staat er. Met vrezen en beven. Doet hij dat omdat de zaligheid van een kind van God onzeker is of zo? Twijfelachtig? Zo van, werk je eigen zaligheid met vrezen en beven, anders kon het je nog wel eens ontgaan? Zeker niet. Zeker niet. God is immers dat goede werk begonnen. In hem is die zaligheid vast. Rotsvast. Nee, het zegt iets. Dat met vrezen en beven. Dat zegt iets over het ontzag. Wat het geloof heeft voor Christus. Het ontzag. Wat het kind heeft voor die heerlijke hemelse Vader. Ik denk aan het woord van Petrus. Petrus zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Dat zegt hij namens God, hè? Zijt heilig, want ik ben heilig. In dat nieuwe leven, vrienden, dan leven we immers voor zijn aangezicht. En dat is toch leven met de bede, van stap tot stap. Heere, zie of bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Wandelen voor zijn aangezicht, dat doe je voorzichtig, zegt de Bijbel. Voorzichtig. Paulus gaat zo schrijven over onberispelijk. Oprecht. Onstraffelijk. Hè. Wandelen voor zijn aangezicht, dan doe je niet maar wat. En dan ben je heilig op je hoede. Hè. Wat is de Heere aangenaam? Zo vraag je je af. Wat strekt hem tot eer? Wat is zijn wil? Dat is met vrezen en beven. Dat moet u niet begrijpen als angstig. Of in de greep van de schrik. Of bezet met onzekerheid over je heil. Zeker niet. De Heere wil niet dat zijn kinderen angstig toeleven naar de dag dat hij ze komt ophalen. Helemaal niet. Hij wil dat ze zullen leven in overgave. Niet in slaafse vrees, hè? Dat is die angst. Niet in slaafse vrees, maar in kinderlijke vrezen. Of dacht u dat zijn lof erdoor vergroot wordt? Als zijn kinderen altijd met een zucht en een traan over de aarde gaan. Nee. Ze mogen wandelen in het vrolijke levenslicht. Want geen vader sloeg met groter mededoog. Neem de beste maar in gedachten. Geen vader sloeg met groter mededogen op dat tere kroost ooit zijn ontfermend ogen dan die Heere. Op ieder die hem vreest. Vrezen en beven. Met kinderlijke vrezen, met stil ontzag. Vrezen en beven, want ja, wie ben ik? Wie blijf ik? Wie blijk ik telkens weer? Tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Een mens met schulden en gebreken. Zo vaak onderliggend in de strijd. Vrezen en beven. Want wie is hij? Zo groot, zo heilig en zo goed. Hij is al mijn liefde waardig. En daarom, hoe zou ik hem krenken? Hoe zou ik hem iets onthouden? Hoe zou ik hem tekort doen? Hoe zou ik hem vergeten? Hoe zou ik hem verlaten? Dat is met vrezen en beven. En tegelijk met vertrouwen. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. In mijn leven. Hij die dat goede werk begonnen heeft, zal het volleindigen ook. Tot op de dag van Jezus Christus. Daar wijst Paulus ook op, hè? Zo gaat vers 13 verder. Want het is, hè, dus werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Letterlijk staat er in vers 13, want God is de bewerkende. Ziet u, hij zegt tegen die Filippenzen, werken. Je bent in heilige dienst gesteld, werken. Want hij werkt. Dat is toch diep, hè? Hij wekt die Filippenzen op. Maar hij werpt ze niet terug op zichzelf, hij werpt ze op hun God. Werk, want hij werkt. Ik denk aan Augustinus, die dat zo diep in een gebed verwoordde. Toen Augustinus tot God bad, Heere, geef wat u beveelt en beveel dan wat u wilt. Het werk mag worden gedaan in zijn kracht. Nee, het is zijn werk. Zelfs. Wederom geboren worden betekent eens, maar ook telkens weer opnieuw, dat je wil vernieuwd wordt. Calvijn zegt, er komen goddelijke genegenheden in ons. Mooi, hè? Er komen goddelijke genegenheden in ons. En de daden zijn ernaar. Het willen en het werken. Van het prille begin tot de volle bloei straks. Want half werk kent God niet en doet God niet. En dat een woord, vrienden, dat je eerst eigenlijk zo verschrikt, hè? Werkt uw zelfzaligheid? Dat woordje nou tegelijk zo kan verbinden. En zo kan verkwikken. En je zo kan vertroosten. Werk, want hij werkt. En omdat hij werkt, komt het af. Verblijdt u dat niet? U die misschien met de brokken en de stukken zit in uw handen van uw werk. En je zucht misschien wel eens in het leven met God. Heer, ik geloof dat het nooit wat wordt hoor. God is begonnen. Want zo God in ons werkt, zegt Calvijn. Waarom zouden we dan niet gerust en zonder zorgen leven? Dat is de wonderlijke paradox van het leven van de genade. Met vrezen en beven en tegelijk gerust en zonder zorg. Het eerste vanwege mezelf. Het tweede vanwege hem. Paulus verblijdt zich in elk geval wel. Het gaat goed met de Filippenzen. Hun bekering is geen mensenwerk. Het is geen vlaag van enthousiasme geweest. Hun hoop is niet als een stuk vuurwerk. Hè, dat hoog oprijst en even fel oplicht. Om even snel weer te doven als het in 1000 vonken uit elkaar spat. Nee, ze zijn dragers van het licht. We gaan dat zo nog even zien. Dankzij hun goede God. Straks als Paulus hem weer ziet. Dat staat voor hem vast. Dan zullen ze zich samen verblijden. Verheugd in God, want het welbehagen van de Heere gaat door de hand van Christus zeer gelukkig voort. Ondanks tegenstand, ondanks tegenwerking, ondanks tegenslag. En ook al gaat het soms door diepe wegen, maar het komt goed. Het komt klaar, je komt aan. Zijn welbehagen zit erachter. Zijn wil om te behouden. Van eeuwigheid af. Want het is God die in u werkt. Laten we nog even stilstaan bij wat, of liever gezegd, wat hij dan uitwerkt. Om te beginnen leg ik de vinger even bij vers 14. Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Doe dat werk, zegt Paulus, zonder te mopperen. Zonder te mokken. De Heere leert gewilligheid. Een vrucht die aan dezelfde tak groeit als de ootmoed en de gehoorzaamheid. De Heere wil niet met tegenzin gediend worden, omdat het niet anders kan of omdat er anders straf dreigt, zoals een kind wel eens kan doen, zuchtend, steunend, moet dat nou? Nee, van harte gewillig en bereid. Klaagzieke christenen. En wie het betreft, die moet zich dat dan maar aantrekken. Die verspreiden nu bepaald niet een liefdegeur, vindt u wel? Het eert God niet en het is de naaste niet tot zegen. Wie wordt er jaloers op een zuur christendom? Maar wel als er iets glanst van de heerlijkheid van je koning. En daarom Gods geest maakt gewillig en bereid. Wat bidt een kind van het licht? Uw wil geschieden. Dat is, zegt de catechismus, geef dat wij. En alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Zonder enig tegenspreken. Opdat alzo in ieder zijn ambt en beroep zo gewillig en getrouw mogen bedienen en uitvoeren als de engelen in de hemel doen. Zo gewillig en getrouw hem dienen als de engelen in de hemel. Als die hemelse legerscharen wie er lust het is om op zijn wenk te staren. Om zo gaat het dan verder, onberispelijk en oprecht te zijn. Kinderen van God, onstraffelijk te midden van een krom en een verdraaid geslacht, schijnend als lichten in de wereld. En zoals zo'n klagende christen weinig aantrekkelijks heeft. Zo mag een christen die oprecht de Heere dient, een lichtend licht zijn. Een ster. In de nacht. Die geeft geen licht van zichzelf, maar die geeft het licht maar door. Hè? Zo geeft een christen het licht door van het licht. Geen lichtbron, wel een lichtdrager. Onberispelijk en oprecht. U voelt aan wat Paulus zeggen wil, hè? Een leven dat geen aanleiding geeft tot smaad of smet. Onberispelijk. Hier wordt het woord gebruikt dat ook van dat offerdier gezegd wordt. Dat het onberispelijk moet zijn, zonder enig gebrek. Onberispelijk. Oprecht. He, dus onvermengd, ongemixt, puur. Onverdacht eerlijk. Zonder bijbedoelingen. Niet heimelijk op mezelf uit, maar altijd op God uit. Onstraffelijk. Niet te berispen. Als een onbevlekte bruid in een perverse wereld. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Dan heb je een boodschap voor de wereld, hè? En dan kan het niet zo zijn dat je geen boodschap hebt aan de wereld. Ik denk even een jaar terug, Noach. Over een licht gesproken. Te midden van een krom en een verdraaid geslacht. Wat heeft de man gehamerd. Hè? Letterlijk en geestelijk op de ark. Der behoudenis. De tekening van de wereld ligt er niet om intussen. Krom en verdraaid. Alles gaat om genieten, geld en seks. Luther zei al, de mens is incurvatus in zee. Hij is naar zichzelf toegekromd. Hij zoekt alleen zichzelf. Krom en verdraaid. U ziet het toch. Wat is er niet verdraaid? De waarheid. Goed en kwaad. Denken over huwelijk, seksualiteit. Krom en verdraaid. Het recht struikelt. Er is wat te koop. Net zoals er toen in die kolonie zoveel te koop was. Dat moet je in zo'n wereld. Als een geestelijke kolonist. Werken aan je zaligheid. Omdat hij het doet. En zo licht verspreiden. Een geestelijke kolonist. Als er, zo zei Calvijn eens, bijna geen huis is dat niet van alle kanten omringd wordt door ongelovigen. Een geestelijke pelgrim. Op aarde ook een woord van hem. Leven wel de gelovigen en de goddelozen vermengd. Dezelfde lucht inademend en dezelfde zon genietend. En toch zijn we, zo zegt hij, kandelaren. De leer van het evangelie een kaas. Hoe? Werk. Want het is God die werkt. In de kracht van zijn geest. Verwacht geen grote dingen van uzelf, wel van hem. Werk. Hoe? Je kunt ook zeggen met vers 16. Voorhoudende het woord des levens. Dat kan twee dingen betekenen. Door vast te houden aan dat woord. Het kan ook betekenen door dat woord voor te houden. Het is allebei waar. Zo behaalt de koning zijn zegen. Zo doet hij zijn werk. Van begin tot einde. Bijvoorbeeld door die eenvoudige lezende vrouw. Op dat perron in Amsterdam. Drager van het licht. Je zag zo aan haar, ze is een vreemdeling. Maar misschien was ze wel echt een vreemdeling. Een geestelijke kolonist. Amen. Zingen wij van Psalm 19. De versen 6 en 7. Psalm 19, vers 6 en 7. dan heb ik niets te vrezen. En dan zullen we dat bevel met vrede, met lust en liefde ontvangen. Werkt uw zelfzaligheid. Want dan bent u het, Heere. En laat dat de uitwerking van dat woord zijn. Dat dat woord aankomt en binnenkomt. Dat het doet wat u, o Heilige Geest, bedoelt. Dat ook wij van die verspreiders van dat licht mogen zijn. En dat het voor anderen een zegen zal blijken te zijn. Dat ze ons ontmoet hebben in hun leven. Gesproken. Gekend. En wilt u zo dat werk van u doen. Ook aan deze plaats. Dat werk uitbreiden. Want het gaat om uw heerlijkheid, Heere. De eer van de koning ligt toch in de veelheid van zijn onderdanen. Brengt u er dan veel toe en laat het voor ons een zaak van het hart zijn, van het gebed zijn, van alle inspanning. En dan mag het zo'n vrede wezen, dat waar wij werken, maar al te vaak merken dat het ons bij de handen afbreekt, dat u het bent. Ook in ons eigen leven. En dat het daarom zeker is van de voltooiing. We danken u, Heere, dat we deze maanden in deze brief mochten lezen. Adresseer die aan ons aller hart en leven. En trekt u met ons op, ook als we elkaar in dit verband een tijd niet ontmoeten. Bewijst u de God van het woord te zijn, die spreekt. Gewis tot elk die voor hem leeft. Hoor ons in ons bidden. Hoor ons in ons danken. Houd ons in uw bescherming. En dat uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Wij nemen afscheid van elkaar. Voor nu, ik wens in ieder van harte de zegen van de Allerhoogste toe. Te gaan, te leven, te wandelen in de lichtkring van zijn getuigenis. En we hopen in zijn toekomst op een goede latere ontmoeting. Gode bevolen.